onze hulp is in de naam van de Heer. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen. Psalm 9 en daarvan vers 1, 10 en 11. Psalm 9, 1, 10 en 11. Zullen we in verbondenheid met de kerk over heel de wereld, in verbondenheid met de kerk van alle tijden, belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna gaan zingen Psalm 45 vers 4 en 5. 45, 4 en 5 na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreekt met mij in haar of zijn hart deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Daar vandaan zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één, heilige, algemene en christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. voorgaan in gebed. Heere God, Vader, Zoon en Heilige Geest, mag het vanmiddag zo zijn als wij hebben gezongen, dat dat vorstelijk rijksgewaad ons wordt toegevoerd uit Elpe-Benehoven. Dat uw gemeente bekleed mag worden met die kleren van het heil, gewassen in het dierbare bloed van Jezus Christus, die zijn leven wilde geven om zijn bruidskerk thuis te brengen. Heere, als uw woord verkondigd wordt, dan gebeuren er dingen die we niet voor mogelijk houden. Dan wordt u, de eeuwige God, onze bruidegom. En wij, zondige, sterfelijke mensen, krijgen een kleed om. Vorstelijk kleed. Niet omdat we het verdiend hebben, maar vanwege uw eeuwige, oneindige liefde. Heere, geef dan dat al het onze vanmiddag weg mag vallen. Verlaat, vergeet wat ooit u kon bekoren, uw vaders huis, uw volk en wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen. Heere God, wat is te veel in ons leven dat ons mooi lijkt, wat we najagen, waar we onrustig van worden, de week die voor ons ligt misschien wel. Laat het ons vergeten. En laat ons niets anders overhouden dan Jezus alleen. Hem te beminnen. Hem lief te hebben. In die overgave. In zijn geduld voor Pilatus. Toen hij bespot werd door Herodes. Toen hij gekruisigd werd. Pijn, het lijden dat hij doorstond en de liefde vanaf het kruis voor vijanden, voor zijn moeder, voor zijn discipelen, voor ons zondige mensen. Dat dat ons hart mag verbreken voor u in liefde. Dat wij ons veilig weten aan de voet van uw kruis, gereinigd door wat u zelf uit die Elpe-Benehoven ons omlegt. Uw genade, Heere God, geef het ons. Want met minder kunnen we niet. Om Jezus wil alleen. Amen. We openen de schrift en we lezen vanmiddag Efeze 5. Vers 1 tot en met vers 21. Efeze 5 vanaf vers 1. Daar lezen we Gods heilige, dierbare en onfeilbare woord als volgt. Wees dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heilige past. En evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal die onbehoorlijk zijn, maar veel meer past dankzegging. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden. Want om deze dingen komt de toren van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis. Maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproeft wat de Heere wel behagelijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar, als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij, ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Let er dan op, dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heer en loof Hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen, God en de Vader. In de naam van onze Heer, Jezus Christus, wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Dit is het woord van God, het evangelie voor deze middag. We gaan ter inleiding op de verkondiging met elkaar zingen Psalm 119, vers 84 en 86. 119, 84 en 86. gemeente, is dat nou zo? Wat wij hebben gezongen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Thomas A. Kempis schreef De Navolging van Christus, zijn bekendste boek. Hij schreef ook meditaties over het leven van Christus. Dat zijn eigenlijk gebeden bij elk moment van het lijden en sterven van de Heer Jezus. En dat is wel mooi. Dan leest hij over de Heer Jezus voor Pilatus, hoe hij daar wordt verhoord, vals wordt beschuldigd. En hij gaat nadenken over de liefde en het geduld van de Heer Jezus. Hij laat op zich inwerken wat de Heer Jezus daar doet. En hij bedenkt wat hij zelf zou doen. Hij gaat zijn schuld belijden. Hij zegt, Heere God, mensen hoeven tegen mij maar een heel klein dingetje te zeggen en ik schiet meteen uit mijn slof. Want ik kan het niet hebben als mensen iets van mij afpakken. Als ik iets moet missen. Ik kan het niet hebben als mensen mijn goede naam aantasten. En daarmee word ik boos. En doe ik andere mensen onrecht. En al biddend, al schuld belijdend, wordt die Heer Jezus steeds groter voor hem. Hij gaat de Heer Jezus verheerlijken en zegt, Heer Jezus, uw trouw op dat moment is mijn redding, is mijn verlossing. En vanuit die verlossing gaat hij dan ook bidden om een nieuw leven. En zegt hij, Heere, misschien is het goed voor mij als u mij dingen afneemt. Als ik dingen kwijtraak, zodat ik ga oefenen in dat mij richten op u, want ik heb zoveel. En ik word zo snel lui. En het is zo comfortabel. En dan heb ik zoveel dingen om me mee bezig te houden, behalve u. Misschien moet ik wel wat meer op deze aarde gaan missen. Daar is natuurlijk die hele vaste tijd, die 40 dagen tijd, op gericht. Dat je wat mist. Om te ontdekken dat je van Christus alles krijgt. Nou ja, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Ik denk dat het daar vanmiddag over gaat. Als ik het goed begrepen heb, bent u toe aan de behandeling van zondag 33, waar het gaat over de bekering. En als het gaat over bekering, dan denken wij heel snel aan hoe een christen zich gedraagt. Wat zij of hij doet. Maar het bijzondere van wat de catechismus doet, is dat het niet alleen maar en niet in de eerste plaats gaat over wat een christen wel of niet moet doen, maar wat hij mist en wat hij heeft. Ik wil die zondag vraag 88 tot 91 met u lezen. Ik lees hem in de editie Zwanepol, dat is de editie die u vindt in uw HSV, als u tenminste een HSV in de druk na 2010 hebt. Dat is een beetje verwarrend, maar voor 2010 staat die oude versie, zeg maar van Jongbloed er nog in, en na 2010 die herziene catechismus. Nou ja, die lezen we dus. Maakt niet uit, als u een GBS'je hebt, volgt u het ook wel. Uit hoeveel stukken bestaat de oprechte bekering van de mens? Uit 2 stukken. De afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een innig berouw dat wij God door onze zonden vertorend hebben. En die hoe langer hoe meer haten en ontvlucht. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God, door Jezus Christus, en een ernstig en liefdevol verlangen om naar de wil van God alle goede werken te verrichten. Maar wat zijn dan goede werken? Alleen die uit een oprecht geloof volgens de wet van God tot zijn eer geschieden en niet die op ons eigen goeddunken of menselijke voorschriften gegrond zijn. Tot zover de catechismus. Wie gedoopt wil worden, Het moet drie dingen kunnen. Geloof, gebod en gebed. Vanaf de eerste eeuw moet je, nou dat is niet zo, want hij werd pas in de derde eeuw of de vierde eeuw uitgevonden, maar je moet altijd de geloofsbelijdenis kunnen opzeggen. Je moet 10 geboden kunnen opzeggen en je moet het Onze Vader kunnen opzeggen. Je moet kunnen vertellen in wie je gelooft en wat Hij je geeft. Je moet kunnen leven door de doop heen in een nieuw leven. Geboden. En je moet met God kunnen spreken in die intimiteit van het gebed. Nou, van zondag 7 tot zondag 23 gaat het over dat geloof. En vanaf zondag 34 gaat het over de wet. Daartussenin, zondag 23 tot 33, is het gegaan over de sacramenten en over de verkondiging. Dat geloof, dat wordt ons verkondigd door het woord. En het wordt versterkt door doop en avondmaal. En daarom staan die ertussen. En nu zitten we dus op de overgang naar de heiliging. En de catechismus gebruikt dan Bijbelse woorden. Het woord bekering. En vraagt, kun je dat woord bekering, dat in de Bijbel voorkomt, kun je dat voor me uitleggen? Als ik nou dat geloof van God vandaan ontvangen heb, dat de Vader voor me zorgt, dat de Zoon voor mij gestorven is, dat de Geest mij nieuw maakt, dan word ik op de weg met Christus gezet, een discipel van Hem. Ik word bekeerd, omgekeerd. Wat is dat dan? En opnieuw grijpt de catechismus naar 2 begrippen uit het Nieuwe Testament, vooral uit de brieven van Paulus. Afsterven, opstaan. Afsterven van een oude mens, opstaan van een nieuwe mens. Wat hè? Die twee die zijn dus tegelijk. Die oude mens die sterft af. Nieuwe mens die staat op. Wat is dan dat sterven van die oude mens? Antwoord 89. Een innig berouw. Dat wij God door onze zonden vertorend hebben. En die hoe langer hoe meer haten en ontvluchten. Apart antwoord vind ik dat. Wat is het afsterven van de oude mens? Ik denk dat ik in eerste instantie zou zeggen, dat is dat je de zonde laat. Dat je niet vloekt. Dat je geen schuine moppen vertelt. Dat je niet roddelt over je buurvrouw. De dingen die je zegt, de dingen die je denkt, de dingen die je doet. Maar dat is niet waar de catechismus begint. Het is een innig berouw. Het begint dus met iets dat veel dieper zit dan wat je denkt, zegt of doet. Het begint iets met iets in je hart. Een berouw. Een berouw heb je omdat je iemand verdriet hebt gedaan. En daar zit hem, denk ik, het belangrijke van deze catechismus. Dat wij, als het gaat over bekering, al heel snel dat stuk van het geloof vergeet. Ja, geloof, dat is een wonder God. Ja, dat is een genadegave. Maar als het gaat over bekering, nou, dan kijken we om ons heen en dan kunnen we bij een ander prima aanwijzen wat er fout is en wat er goed gaat. En bij onszelf kunnen we vooral aanwijzen wat er goed gaat. Dan vergeten we zomaar dat bekering ook nog te maken heeft met God. De catechismus zet ons voor het kruis van Christus. En daar blijven we staan, heel ons leven. Maar wij ontvangen maar niet de verzoening door het bloed van Christus en gaan dan het leven weer in. Wij blijven eigenlijk ons hele leven voor dat kruis staan. En als wij Christus zien lijden, dan begint er bij ons een berouw. Dat wij God door onze zonden vertorend hebben. Als wij het lijden van Christus zien, dan zien we de toren van God over de zonde. als wij gebroken brood en vergoten wijn bij het avondmaal zien, dan zien we wat onze schuld teweeg gebracht heeft. Het lijden en het sterven van een onschuldige. God wilde dat niet ongestraft laten. Wij hebben het verbond met hem verbroken. Met hem. En daar begint het. Je kunt tegen je zoon of dochter 100 keer zeggen, ik wil eigenlijk dat je stopt met roken. Het gebeurt maar niet. Ja, ze gaan het misschien stiekem doen, maar dat ruik je toch wel. Tot die jongen verkering krijgt. En dan ineens gebeurt het. Daarvoor wilde hij het ook al, maar hij kon het niet. Maar er is iets gebeurd. Van binnen. Liefde. En verdriet. Als dat meisje boos was. Dan zegt nou, dan heb je weer een peuk staan rollen. Ik vind dat vies, ik wil dat niet. En dat verdriet, die relatie. Ik wil het voor haar niet. Dat geeft hem een wil. Een motivatie. Als wij proberen ons te bekeren. Omdat we een goede christen willen zijn. Dan kunnen we het proberen, maar het gaat steeds weer mis. Waar vinden we een verandering van onze wil? In de wedergeboorte. Bij het kruis van Christus. Als wij zien wat het hem heeft gekost. Om ons thuis te brengen. Bij God de Vader. Dan zien we wat het doet dat ik andere mensen afschrijf als ik over ze roddel. Dan zie ik wat het doet als ik mijn werk, mijn huis of wat dan ook in deze wereld veel belangrijker vind dan God. Het gaat in die bekering steeds weer over dat eerste gebod, die afgoderij. Ik zie naast God iets anders en dat maak ik groot en dat vereer ik. En daarmee heb ik God verdriet gedaan. Heb ik Gods toorn over mij afgeroepen. En als ik het zie, dan komt er een innig berouw dat ik God door mijn zonde vertorend heb. En dan ga ik er vandaan. Dat is mooi, hè? Het gaat dus niet over die zonde niet meer doen. Dat is natuurlijk in de praktijk van het leven wel zo. Maar het gaat over die hoe langer hoe meer haten en ontvluchten. Dat je die peuk ook smerig begint te vinden op een gegeven moment. Omdat je hem al heel lang niet hebt aangeraakt. En zegt, nou hoef ik het ook niet meer. Want ik ben bij haar. En zij is mij zoveel liever dan buiten in de regen checkie roken. Dat wat ik doe, dat zit zo diep in ons. Maar hoe meer en hoe dichter ik bij het kruis ben, hoe meer ik wegvlucht. Ik wil daar niet meer zijn. Zie, gelijkenis van de verloren zoon. Dat is een bijzondere gelijkenis. Maar de fariseeën tegen de Heer Jezus zeggen, u eet met zondaren. U eet met mensen die verkeerd doen. Tollenaars. Zij doen verkeerd. En de Heer Jezus gaat een gelijkenis, 3 gelijkenissen vertellen. Niet over mensen die verkeerd doen, maar die iets kwijt zijn. Verloren schaap, verloren penning, verloren zoon. De Heer Jezus ontkent niet dat tollenaars zonde verkeerd doen. Maar hij zegt, maar er is nog een veel groter probleem. Ze zijn kwijt. Je bent verloren. Wie niet bij God hoort is een lor. Verloren. Op zichzelf. En die herder gaat het schaap zoeken. Die vrouw gaat die penning zoeken. En die vader staat op de uitkijk naar die verloren zoon. Ze zijn ver weg. En ze worden thuisgebracht. Die verloren zoon die zit daar bij die zwijnendraf. En ineens komt zijn vader weer zijn hoofd binnen. En hij begint te verlangen naar huis. En hij laat het oude achter zich. En thuis gaat hij feest vieren. Dat is bekering. Dat heeft dus te maken met wat je doet en wat je laat. Dat begint bij het steeds maar weer kijken naar de liefde van Christus, naar zijn lijden en zijn sterven, naar wat ik stuk gemaakt heb. En dan die zonde haten. Want het is die zonde die die relatie stuk gemaakt heeft. En het is dus niet omdat ik zeg, nou, ik heb de keuze om het wel te doen of het niet te doen. Nee, ik besef meer en meer dat het een macht is die mij probeert vast te houden, aan deze wereld vast te kleven. En mijn aandacht probeert af te leiden om maar niet te hoeven kijken naar het kruis. En ik begin het te haten. En tegelijk ben ik er nog zo vaak, bij die zonde. Maar in mijn hart begint er steeds grotere weerzin te groeien. En ik ren er vandaan. En ik ren weer naar die zonde toe. Maar ik ren er ook steeds weer verder bij weg. Wat is het afsterven van de oude mens? Dat is dus niet een discipline om steeds beter te worden. Om steeds minder zonde te doen. Dat gebeurt wel. Maar het is vooral een steeds dichter bij Christus zijn. En dan dat tweede. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God, door Christus. En een ernstig en liefdevol verlangen om naar de wil van God alle goede werken te verrichten. Hoe leeft een christen? Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Hoe zou een gemeente vol met echte christenen in Zeist eruit zien? Catechismus heeft het er niet over. Catechismus begint met hoe die mensen eruit zien. Dat ze blij zijn. Het is een hartelijke vreugde. Dus de afsterving van de oude mens is een innig berouw, verdriet. Opstanding van de nieuwe mens is een hartelijke vreugde. En waarom ben je blij? Omdat je liefde voor je staat. Psalm 45 gezongen, die bruidspsalm. Je krijgt een kleed om. Er wordt een feest gevierd. Net zoals die verloren zoon die thuis komt. En die heeft een zinnetje in zijn hoofd gestudeerd. Ik zal tegen mijn vader zeggen, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. Maar hij krijgt de kans niet om de zin af te maken. Hij begint wel, hij zegt, vader, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de rest van de zin kan hij niet meer zeggen. Omdat die vader meteen eroverheen zegt tegen een knecht, ga jij zijn kleed voor hem halen en doe hem eens een ring aan zijn vinger. Want die jongen ziet er niet meer uit als mijn kind. Maar als hij zo'n kleed om heeft, dan weet iedereen, hij is een zoon van deze herenboer. En als hij een vinger aan zijn ring heeft, dan staat het voor iedereen vast dat wij bij elkaar horen. En ga, als de wieder weerga, een feest maken. Want mijn zoon was verloren en hij is gevonden, hij was dood. En nou leeft hij weer. De jongen was helemaal niet dood. Die leefde erop los. Althans, dat dacht hij. Maar de vader zegt hij was dood. Dat is het evangelie. Dat je het oordeel van de vader over je leven accepteert. Dat jij denkt, ik leef. Dan kom je in de kerk en zegt het woord van God, je bent dood. En waar ontdek je dat dan, dat je dood was? Omdat het feest thuis, bij God, zoveel beter is dan dat feest in dat land ver bij de vader vandaan. De vader maakt een feest voor verloren zonen en dochters. Die vrouw maakt een feest voor haar buurvrouwen, als ze die penningen heeft gevonden. Die herder die maakt een feest voor iedereen die kent, omdat hij dat ene schaap gevonden heeft. Het is een hartelijke vreugde in God. En weer, dat zit hem dus niet in eerste instantie op dat niveau van wat je zegt, van wat je denkt of van wat je doet, maar dat zit op dat niveau van je hart. Je wordt voor God, voor het kruis, voor die eeuwige liefde van de zaligmaker neergezet. Die zegt, Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Als Maria in die tuin op de paasdag. Als u de tuinman bent, vertel me nou waar ze mijn heren hebben gelegd. En hij noemt je naam, Maria. En breekt iets open, Rabboni. En je valt voor zijn voeten. Het is een hartelijke vreugde in God. En God is zo onzienlijk, zo eeuwig. Het is een hartelijke vreugde in God door Christus. Hij is mens geworden. En vandaar dat Thomas à Kempis stapje voor stapje dat leven, dat lijden, dat sterven, de opstanding en de hemelvaart van Jezus overdenkt. In Christus zie ik wie God is. In dat moment dat hij wordt opgepakt en al zijn vrienden verdwijnen. En ik bedenk, wat zou er gebeuren als al mijn vrienden weglopen? Jezus geeft zich over. Wat gebeurt er bij Pilatus? Wat gebeurt er bij Herodes? Wat gebeurt er als die soldaten hem bespotten? Wat zou er met mij gebeuren op dat moment? Maar ik zie zijn liefde, ik zie zijn geduld, ik zie zijn lijden. Voor wie doet hij dat? Voor zichzelf hoeft het niet. Hij is de eeuwige, hij is de heerlijke God, vol van majesteit. Hij kan een legioen engelen roepen. En al die soldaten zijn in één keer weggevaagd, maar hij doet het niet. Hij draagt het, hij leidt het. Omdat hij mij wil redden. Omdat hij mij wil verzoenen, omdat hij mij wil verlossen. Een hartelijke liefde tot God. Door Christus. Ik kijk naar hem. En in Christus hoor ik Gods diepste woord. Het nee tegen de zonde. En het ja tegen de zondaar. En dan? Als ik dan blij ben in God, ga ik dan ook het goede doen? Nou, dat is apart. Kijk, als het nou gaat over de afsterving van de oude mens, daar gebeurt iets, hè? Ik ga de zonde hoe langer hoe meer haten en ontvluchten. Dan doe je dus niet, of dan laat je dus niet het kwaad, maar je vlucht er wel vandaan. Maar bij die opstanding van de nieuwe mens staat helemaal niet dat ik iets ga doen. Er staat een liefdevol verlangen om naar de wil van God alle goede werken te verrichten. Wanneer ben je bekeerd? Als je goed doet? Als je goede werken doet? Nee, zegt de catechisme, je bent bekeerd als je goede werken wil doen. Als er dus door die liefde tot God iets in je begint te veranderen. Hoe zit dat dan? Kijk, Augustinus zegt, wij zijn allemaal, omdat wij een schepsel zijn van God, op God gericht. Maar door de zonde buigen wij die wil die op God gericht was naar onszelf toe. Elk mens zoekt naar genade, naar liefde, naar het goede, het ware, het schone. Maar wij zoeken dat goede, dat ware en schone uiteindelijk steeds weer voor onszelf. Er is een verlangen naar het goede, maar we zijn het kwijt dat God het goede is. En daarom zoeken we het goede bij onszelf. En wij raken zo in onszelf gekeerd, zo gekromd, want we halen alles naar onszelf toe. Maar waar het ligt, wandel als kinderen van het licht, hebben we gelezen in Efeze 5. Waar het licht van Christus genade doorbreekt, daar haal ik adem. Ik word losgemaakt, ik word verlost van mijn banden. En mijn wil, door zijn leerregels, die wordt op God gericht. Ik word op hem afgestemd. Ik ga willen wat hij wil. Zoals Christus. Wie, vooral het evangelie van Lucas wijst daarop, steeds weer bidt. En al die belangrijke momenten, de roeping van de discipelen, de belijdenis van Petrus, de verheerlijking op de berg. Het gebeurt elke keer nadat Jezus een nacht heeft gebeden. Die wil van Jezus, die wordt in dat gebed gericht op de wil van God. En dat geldt helemaal voor die laatste stap, het kruis. Want in Gethsemane botsen die wil van God en die wil van Jezus. Vader, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar dat gebed staat ingeklemd tussen die twee beden. Niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En zo al biddend wordt de Zoon eens willend met de Vader. En zo gebeurt het ook bij een kind van God. Dat er van alles in je leven kan gebeuren. Want dit is maar niet simpel, hè. Dat je zegt, tuurlijk wil ik wat God wil. Want God wil heel vaak dingen die tegen mijn eigen vlees ingaan. En waar ik heel opstandig van word. Zelfs de zoon vraagt of die beker aan hem voorbij kan gaan. Maar waar ik de liefde van God zie, ga ik bidden. Ga ik heel dicht bij hem zijn. En wordt mijn wil verenigd met de wil van God. Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstig en liefdevol verlangen om naar de wil van God alle goede werken te verrichten. Het is dus ook een wil die op Christus gericht is, maar daarna ook weer de hele wereld rondkijkt. Ik wil niet maar één ding gaan doen, maar ik wil alle goede werken verrichten. Mijn hele leven, mijn hele hebben en houden is voor hem. Zoals die rijke jongeling bij Jezus kwam. En Jezus hem vroeg, houd je de geboden? Je vader en moeder lief? Ja, zei, jongen, doe ik allemaal vanaf mijn jeugd. Er is nog één ding, zegt Jezus, verkoop alles wat je hebt en volg mij. En hij verliet hem, want hij was rijk, staat er dan. Het is een hartelijke vreugde in God om naar de wil van God alle goede werken te verrichten. Hoe is dat bij uw gemeente? Als je Christus ziet, zijn overgave, zijn liefde, wil je dan heel zijn wil volbrengen? Als je man of je vrouw misschien wel een kind van je afgenomen wordt. Christus is in gebed, een hele nacht, om steeds maar weer te zoeken naar de wil en naar het hart van de Vader. En daarom is het dus niet zo gek dat we na deze zondag de 10 geboden krijgen, maar meteen na die 10 geboden het gebed. Dus, afsterven van de oude mens, opstaan van de nieuwe mens. Het begint met een innig berouw en met een hartelijke vreugde. Het begint aan het kruis, heel diep van binnen. Petrus Immens schrijft de godvruchtige avondmaalganger ergens in de 18e eeuw. En dan schrijft hij over het gaan naar het avondmaal. Wanneer ben je daar nou klaar voor? En dan komt hij hierop terug. En dan zegt hij, zou je aan tafel willen zitten met de zaligmaker? Hij zegt, ik vraag niet of je het kan. Ik vraag niet of je het waard bent. Ik vraag of je het wil. Dat is genoeg. Het verlangen. Want van nature verlang je niet naar God en naar Christus. Ja, maar, en hij voert dan iemand in die een bezwaar heeft. Ja, maar zegt iemand, ik weet het niet. Ik weet niet of ik het wel echt wil. En dan zegt Immens, zou je willen dat je het wilde? Dat is genoeg. Als je zelfs misschien wel niet vol overtuiging kan zeggen, ja, ik wil bij Christus zijn. Zou je willen dat je het kon willen? Dat is het werk van de geest. Want dat is niet wat wij van nature willen. Dan vluchten wij, net zoals Adam en Eva, in de bosjes vandaan. Gemeente, waar vind je dat dan? Het is heel apart. Ik lees u even vraag en antwoord 43 en 45. Want daar komt eigenlijk hetzelfde voor als wat wij nu net hebben gelezen. Vraag 43 gaat over het sterven van de Heer Jezus. Ja, ik zie sommige mensen even bladeren, dat is heel goed. Vraag en antwoord 43. Welk nut hebben het offer en de dood van Christus en het kruis nog meer voor ons? Dat door zijn kracht, heb je hem, onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de verdorven begeerte van het vlees niet meer in ons regeert, maar dat wij onszelf in dankbaarheid aan Hem ten offer stellen. Eigenlijk komt daar dus die zondag 33 al een stuk eerder naar voren. Bij het kruis van Christus nut mij dat ik door zijn kracht mijn oude mens zie worden gekruisigd, gedood en begraven. Dat vind ik zo'n bemoediging, omdat bekering voor mij heel vaak een opgave is. Ik moet die oude mens afschrijven, ik moet hem kruisigen, ik moet hem doden, ik moet hem begraven. Maar hier staat nee. Als je bij het kruis van Christus bent, dan heeft het offer van Christus kracht om mijn oude mens met hem gekruisigd te doden en te begraven. En wat gebeurt er dan? Want dat is natuurlijk een beeld. Er wordt niks letterlijk begraven. Wat gebeurt er dan? De verdorven begeerte van het vlees. Nou, dat is denk ik wel wat we kennen, hè? Dat verlangen naar spullen. Dat verlangen naar aanzien. Dat verlangen naar complimenten. Dat verlangen naar rust. Dat verlangen naar eten. Dat verlangen naar vakantie. Begeerten die op mijzelf gericht zijn. Verdorven begeerten van het vlees. Ze regeren niet meer in ons. Ze zijn er nog wel. Ze zijn er nog wel. Maar ze hebben het niet meer voor het zeggen. Waarom? Omdat ik ontdek dat ze niet echt zijn. Ze schotelen mij een prachtig mooie wereld voor. Een wereld van aanzien, van rijkdom, van vrienden, van wat dan ook. Maar ik heb ontdekt dat het een lege afgod is. Want ik heb Christus gezien en ik weet wat echte liefde, wat werkelijke vriendschap is. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Psalm 103. En als ik dat steeds weer ontdek, dan krijgen al die andere dingen minder glans. Ze regeren niet meer. Dat is de kracht van deze lijdenstijd. Dat ik op Christus zie. En dat er bij het kruis vandaan kracht uitgaat. Om die oude mens te begraven. Dat die begeerte van mij, die koorts, uitdooft. En dat ik levend word. Dat ik nieuwe krachten krijg. De begeerte van het vlees niet meer in ons regeert. Maar dat wij onszelf in dankbaarheid aan Hem ten offer stellen. Zie, dus die begeerte van het vlees, die zijn erop gericht om alles naar onszelf toe te halen. Alles is voor mij. Maar als ik daarvan verlost ben, van die koorts, dan ontstaat er ruimte om mijzelf aan Hem ten offer te stellen. Het zijn de woorden van Romeinen 6, hè, over de doop. Weet u niet dat u in de doop met Christus dood gestorven bent? Stel uw leden dan niet langer ter beschikking aan het vlees, maar stel ze ter beschikking aan God in Christus. Dat ik dus alles wat er in mij is, mijn denken, mijn spreken, mijn willen, mijn handelen, want dan wordt het toch wel weer heel praktisch, dat ik het aan Hem geef. Elke ochtend, elke avond. En dan Pasen. Vraag 45. Wat nut heeft de opstanding van Christus voor ons? Ten eerste heeft Hij door zijn opstanding de dood overwonnen om ons in de gerechtigheid te doen delen die Hij door zijn dood voor ons verworven had. En dan komt het. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is voor ons de opstanding van Christus een betrouwbaar onderpand van onze eigen opstanding in heerlijkheid. Het gaat maar even om die tweede. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Zie, die zondag 33, die hebt u dus allang gehad. Bij Pasen, zondag 17, als Jezus opstaat en ik word in de doop met Hem opgewekt in een nieuw leven. En ik denk, hoe zou het kunnen? Hoe zou ik ooit kunnen leven met God? En ik denk aan David, die man naar Gods hart, die in zonde viel Ik denk aan Jona, die profeet, die vluchtte voor God. En ik kijk naar mezelf en naar mijn zwakheid. En dan zegt de catechismus, maar je moet ook niet naar jezelf kijken, want daar vind je nooit de kracht. Kijk eens naar het open graf. Kijk eens naar de Heer die is opgestaan. Kijk eens naar Christus die zit aan de rechterhand van God. De kracht waarmee Hij de dood heeft overwonnen. Dat is de kracht waarmee Hij in jouw leven werkt. Als de opstandingskracht van Christus voldoende is om de steen van het graf weg te rollen, dan is zijn opstandingskracht voldoende om de duisternis in je leven weg te doen. Wandel als kinderen van het licht. Als zijn opstandingskracht voldoende is om de dood en de hel te overwinnen, dan is zijn evangelie dat u vanmiddag wordt verkondigd meer dan genoeg van kracht om u te vergeven, om u kind van God te maken. Omdat ik hem zie en leef uit zijn kracht. Ik had het net met u over Lucas 15, de gelijkenis van de verloren zoon. In dezelfde tijd ongeveer schreven Luther en Erasmus allebei een commentaar op Lucas en dat hoofdstuk. En ze verschillen nogal van elkaar. Luther richt zich heel erg op die vader. Die jongen, die durft zichzelf geen kind van de vader meer te noemen. Ik zal naar mijn vader gaan en zeggen, vader, noem mij niet meer uw zoon. Het gekke is, hij blijft zijn vader wel zijn vader noemen. Dat kan, hè? Wij zitten daar natuurlijk nog wel eens mee te tobben. Aan het einde van de doop danken we God dat hij ons en onze kinderen tot zijn kind heeft aangenomen. En dan zeggen we, nou, het is dat het in het formulier stond. Maar als de dominee het zelf bedacht had, dan dachten we dat hij vrijgemaakt geworden was, toch? Maar het is precies zoals in Lucas 15. Dat wij ontdekken, ik ben het niet meer waard om een kind van God te zijn. En toch blijf ik hem mijn vader noemen. Want de belofte van God blijft staan. En daarom, zegt Luther, op het moment dat die jongen helemaal aan de grond zit, wie komt er op wonderlijke wijze in zijn hoofd en in zijn hart? Die vader. Wat is bekering? Dat is dat de vader in je hart komt. En dat je om je heen kijkt en denkt, waar ben ik mee bezig? En dat je opstaat en naar je vader gaat. Erasmus, die legt er veel meer nadruk op dat er staat dat die jongen tot inkeer kwam. En ik ga dus uitleggen dat er momenten in je leven zijn dat je even stilgezet wordt. En dat je om je heen kijkt en denkt, wat is dit? Dat je berouw krijgt. En vanuit dat berouw gaat nadenken. En naar God toe gaat. Ik denk dat we ze allebei nodig hebben. Maar ik denk ook dat wij nogal eens te veel op die kant van Erasmus zitten. En we zeggen, ben ik nou een christen? Kind van God? Mag ik aan het avondmaal? Heb ik voldoende berouw? Heb ik voldoende verlangen naar de kerk of naar God? Lees ik voldoende uit mijn Bijbel? En dan gaan we in onszelf zitten wroeten. Als je van een plant wil weten of het echt een levende plant is, of dat het een kunstplant is, dan moet je niet gaan zitten wroeten in die worteltjes om te kijken of daar wel echt leven zit. Dan is die plant sowieso niks meer waard. Wat moet je dan doen? Je moet hem in het licht zetten. Als een plant gaat groeien, dan is het een echte. Blijft die maar hetzelfde, dan is het een plastic. En weet u wat wij zo vaak doen? Wij zitten te wroeten in onszelf. Heb ik dit? Heb ik dat? Ik moet eerst die zonde laten, in plaats van dat we in het licht van Christus sterven en opstanding gaan staan. En wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er nou als u in het licht van het evangelie gaat staan? begin je dan te verlangen naar Christus? Begin je dan verdriet te krijgen omdat je God pijn hebt gedaan? Omdat je Gods toorn hebt verdiend? Dat is leven. In het licht gaan staan. En dat zegt Luther, daar begint het nieuwe leven. Het geloof is niet iets aparts van de liefde. Maar het geloof richt zich op Christus. En waar ik hem zie, daar krijg ik niet zeg maar een stukje hemel. Oké, nu geloof ik, nu heb ik belijdenis gedaan. Nu geloof ik dat mijn zonden vergeven zijn, dat ik naar de hemel moet. Nou, dan hebben we dat gehad. En dan komt de tweede cursus, dat is de cursus van de heiliging. Hoe gaan we dat dan aanpakken? Nee, die vergeving, dat is dat ja van Christus die voor me staat. En mij weer op mijn voeten zit, zoals hij een kreupel op zijn voeten zit. Dat ik voor Christus sta en dat die boze geest in mij moet wijken. Dat mijn ogen weer ziende worden zoals de blinden ziende werden. En ik zie hem die mij heeft lief gehad. Ik vertrouw erop. Want anders is het toch geen geloof. Ik vertrouw als ik naar Christus ga dat hij mij welgezind is. Dat de liefde in hem is. En dat hij in zijn liefde mij bedoelt. Dat die liefde voor mij is. Anders moet je niet naar Christus gaan. Dan heb je geen vertrouwen. Dan wordt het een misschientje. Nou ja, laat ik maar naar God gaan. Laat ik maar mijn best doen. Misschien dat het iets uitwerkt. Dat is wat die jongste zoon en die oudste zoon eigenlijk allebei in zich hebben. Hè? Ik zal naar mijn vader gaan en zeggen, vader, maak mij als een van uw huurlingen. Kind ben ik niet meer waard. Maar ik wil wel graag bij u in de buurt zijn. Dan wil ik graag doen wat u mij beveelt. En die oudste zoon, wat zegt hij tegen zijn vader als die vader een feest organiseert en hij boos buiten blijft staan? Ik heb altijd gedaan wat u vroeg. Dat is geen kind, dat is een slaaf. En nou hoop ik dat een kind ook vaak doet wat zijn vader of zijn moeder vragen, maar als dat de definitie is van je relatie met je ouders, ik heb altijd gedaan wat u van me vroeg, dan ben je geen kind, dan ben je een slaaf. En die vader, tot twee keer toe, deze mijn zoon was dood. En tegen die oudste, mijn kind, jij was altijd bij mij. En al het mijne is van jou. Gemeente, maak u zelf nou geen slaaf. Ik snap het wel. Ik doe het zelf ook. Maar de vader gaat er niet op in. Hij weigert u zijn slaaf te noemen. Hij noemt u zijn kind. En een kind heeft een band. Een kind heeft liefde. Een kind heeft verdriet als vader of moeder er niet is. En dat is waar de catechismus ons op wijst. Nog één keer. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een innig berouw dat wij God door onze zonde vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en ontvluchten. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God, door Christus, en een ernstig en liefdevol verlangen om naar de wil van God alle goede werken te verrichten. En dan komt die laatste vraag vanzelf, hè? Als je nou vanmiddag Christus hebt gezien, in zijn lijden, in zijn opstanding. Als je verdriet begint te krijgen vanwege de toorn van God die je over je heen gehaald hebt. Als je verliefd bent geworden op die heiland die zijn leven voor je heeft gegeven. En die kracht van de opstanding hebt ervaren. Dan is er nog maar één vraag over. Vertel me, wat zijn die goede werken? Want daar verlang ik naar voor heel mijn leven. En daarom als vanzelf die laatste vraag. Wat zijn goede werken? Die uit een oprecht geloof. Zie, dat je toevertrouwen aan God. Heere, u hebt me opgezocht. Ik vertrouw dat u mij mee naar huis neemt. Uit een oprecht geloof. Naar de wet van God. Dus God mag het zeggen. Heere, uw wil is de beste. U wil ik volgen. Zoals bij die poort van Jericho Bartimeus. Die werd door de Heer Jezus ziende gemaakt. En hij stond op en volgde hem. Vlak voor Jeruzalem. vlak voor het lijden. Maar hij wist, bij hem moet ik zijn, wat de toekomst ook mag brengen. Alleen uit een oprecht geloof, naar de wet van God, God mag het zeggen, tot zijn eer, want ik wil hem verheerlijken. En niet die op ons eigen goeddunken of menselijke voorschriften gerond zijn. Daar zijn we zo goed in, hè? Dat wij denken te weten hoe het moet. In ons eigen leven, in ons gezin, in de kerk. Menselijke voorschriften. Daar was die kerk van Luther vol van, de Roomse kerk. Misschien is de kerk van onze tijd er ook wel veel te vol van. Maar goed, dat gaat de catechismus dan verder allemaal uitwerken. Hoe gaat dat dan in de praktijk van het leven in zijn werk? Nou ja, zondag 34 en verder gaan over de wet van God. Maar vergeet komende zondagen, als het heel praktisch wordt, dit niet. Het begint met verdriet, het begint met vreugde. Want God is naar u toegekomen en hij heeft u gered. Laat hem niet staan. Leef niet zonder hem verder. Maar ga mee. Het huis van de Vader in. Hij wil niks liever dan feest vieren met verloren schapen. Amen. Zullen we zingen? Psalm 101, vers 1, 2 en 3. Ik vind dat een psalm waarvan ik denk, nou, ik vind hem niet zo gereformeerd. Want hij zit zo helemaal vol met, ja hoor, ik zal uw wil doen. Maar als we nou die hele aanloop hebben gehad, dan denk ik, nou, dan hebben we volgens mij een bedding waarin we het kunnen, waarin we het heel voorzichtig toch durven zeggen, Heere, uw wil is de beste en ik wil niks liever dan uw wil doen. Psalm 101, vers 1, 2 en 3. danken en bidden. Heer in hemel, er blijft ons niets anders over dan u te loven en te prijzen. U hebt uw Zoon gegeven en in hem geeft u ons twee geschenken. Rechtvaardiging, dat wij mogen weten en geloven dat wij om het bloed van Christus vergeven zijn en recht voor u staan. En naast de rechtvaardiging geeft u de heiliging, dat u zelf met uw geest in ons werkt en ons naar Christus brengt en dat er iets in ons begint te sterven en dat er iets in ons begint te groeien en te bloeien. Dat we de zonde gaan haten, omdat ze ons bij u vandaan brengt, omdat ze uw toorn opwekt. Wij zagen het aan het kruis, wij zien het aan de avondmaalstafel. En tegelijk, Heer, die liefde voor wat u hebt gedaan, voor die trouw, voor dat geduld, voor Pilatus, voor Herodes, toen u door uw vrienden werd verlaten, in Gethsemane, die wil, die eenswillend werd met God, allemaal om zondaren, om ons zalig te maken. En Heer, er begint een vreugde, een liefde, omdat u ons hebt opgezocht als verloren schapen, verloren penningen, verloren zonen en dochters. En we krijgen niet eens de tijd om uit te praten. Als wij uw slaven willen zijn, u maakt een feest en noemt ons uw zoon, uw dochter. Heer, vergeef het ons. Als we toch zo vaak het idee hebben dat wij, nou ja, wel bij u in de buurt kunnen en mogen leven, als wij maar doen wat u van ons vraagt, als wij uw slaven zijn. Maak ons uw kinderen, Heren, die u vertrouwen, die u lief hebben. En geef dan uw geboden in ons hart geschreven. Uw wil is de beste. Ook al begrijpen wij die wil niet altijd. Maar in de Heer Jezus hebben wij die onbegrijpelijke wil gezien als de wil die ons zalig maakt. Als de wil die zondaren wil verlossen. En daarom, Heren, laat uw wil geschieden in ons leven. In deze gemeente, in de kerk, ook de komende week op de synode. Wij bidden met en voor elkaar. Geef dat wij die bekering waarover het ging, allemaal kennen. En dat wij niet blijven zitten in de verlorenheid van ons leven bij de zwijnendraf. Maar dat we opstaan en naar onze Vader gaan. Wees met ons in de week die voor ons ligt, bij alles wat op ons wacht. Geef vreugde bij het werk. Geef troost als we alleen zijn. Geef uw nabijheid als we het moeilijk hebben. Als er in ons hoofd, in ons hart donkere wolken zijn die wij maar niet wegkrijgen. Heer, u kent ons. Blijf bij ons, ook als het avond wordt. Ga met ons als we hier vandaan gaan. Ga met allen die u over ons gesteld hebt, de burgemeester, de wethouders, gemeenteraad, hier in Zeist, in de provincie, landelijk. Wees met de heersers over deze wereld. Wees in Israël, waar dat bestand geschonden is en gevochten wordt. Geef vrede, Heren. Juist ook in de stad van de vrede. Wees in Oekraïne. Geef dat daar duurzame vrede mag komen. Heren, wees met hen die moeten vluchten. Met hen die gevlucht zijn naar ons land. Geef vrede in onze dagen. Wees nabij met onze koning, die weer terug is van een staatsbezoek. Geef hem en zijn gezin wat zij nodig hebben in het ambt dat u hen hebt gegeven. Wij bidden u voor de wereld. Wij dragen de kerk aan u op. Ontferm u, leidende, verhoogde Christus, over uw kerk en regeer vanaf het kruis met uw liefde. Met uw vergoten bloed en uw verbroken lichaam. En geef dat wij u mogen dienen en als kerken u mogen grootmaken. Te midden van deze wereld, een verloren wereld. Te midden van uw wereld, die u zoekt en die u op het oog hebt. Ga met ons. En dank voor de rust van dit uur. Vergeef het zondige en aanvaard onze stamelende dank. Om Jezus wil. Amen. gemeente bij het verlaten van de kerk zou worden gecollecteerd bij de hoofduitgang. Er zijn twee collectes. De eerste collecte is bestemd voor de kerk, voor de instandhouding van de eredienst hier in Zeist. De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen van ons landelijk kerkverband. Slotzang gaan we nu zingen, Psalm 103 en daarvan het derde vers. Psalm 103, vers 3 is de slotzang. Deze week in onder de zegen van uw Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.